2 Korinthe 5, vers 14 tot 18. 2 Korinthe 5, vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Uit Openbaring 21. De eerste 8 versen. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Het stukje wat ik gelezen heb, lieve broeders en zusters, is toch eigenlijk onvoorstelbaar als je daar goed over nadenkt. Het zijn hele mooie en prachtige woorden. De Heer Jezus zegt hier: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat alleen al, dat er één iemand is, een mens in Gods troon, in de troon van de Vader. En die zegt: kijk, ik maak alle dingen nieuw. Wat geweldig is dat. Ook voor je persoonlijk leven. Ook als je soms bij de brokken van je eigen leven bent, bij de brokken van je bestaan. Soms bij je verdriet en soms bij je pijn en bij je onmogelijkheden en bij de dingen die je niet in je hand hebt, die je niet kunt doen. Ook bij het falen in je leven, ook als kind van God. Ook als er situaties kunnen zijn waarin je zou denken: ik heb eigenlijk geen hoop meer. Dat zo'n tekst in de Bijbel staat, dat er iemand is die zegt: kijk, ik maak voor jou alles nieuw. Hij poetst het oude niet op. Hij maakt alle dingen nieuw. En als Hier staat alle dingen. Dan weten we dat als de Bijbel over alle dingen spreekt, dat de Bijbel spreekt over een hele nieuwe schepping. En zoals Petrus dat zegt, wij verwachten dat zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is ook zoiets onvoorstelbaars. Want als je kijkt zo naar deze wereld om je heen, dan kun je niet bepaald zeggen dat in deze wereld gerechtigheid is. Die is er gewoon niet. Deze wereld is een wereld vol van ongerechtigheid. En soms zijn er ook mensen om ons heen die vol van ongerechtigheid zijn. En lieve mensen, daar ontkomen we ook niet altijd aan. En dat is ook niet erg, want er is er één die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. En daarom is, als Petrus zegt, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een aarde. Daarom zegt Petrus niet, er komt naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar Petrus zegt, wij leven uit die verwachting. We zien het kwaad om ons heen en we zien de moeite en we zien het verdriet. Maar we hebben een geweldige verwachting. Een verwachting van dat hij een belofte waar zou maken. Moet u zich de Heer Jezus voorstellen. Als je dit stukje gewoon door zou lezen, je zou ook het vorige hoofdstuk erbij lezen. Profetisch moeten dat niet doen, zo bedoel ik het niet. Maar het is wel heel mooi om dat te zien. Dan zie je al die mensen uit het laatste vers wat ik gelezen heb. En die staan daar allemaal voor de grote witte troon. En op die witte troon zit Jezus. En ze vallen allemaal onder het oordeel. Zeg maar, al diegenen die hier genoemd worden, de lafhartigen, de wereldleiders, ze staan daar. En op die troon zit hier Jezus. En volgende hoofdstuk klinkt er dan een stem vanuit die troon. Het lijkt alsof hij over die hele menigte heen spreekt. Die zo lang de hele wereld in hun hand heeft gehad. En hij zegt, kijk, ik maak alle dingen nieuw. Jullie hebben het uiteindelijk verloren. Want ik maak alle dingen nieuw. Dat is ook het Bijbelse beeld. Het Bijbelse beeld dat we vinden bijvoorbeeld in de Efezebrief, dat is dit, dat toen voordat God de wereld al schiep, dat God een plan had. En dat plan wat God had met de schepping van de wereld en met alles wat daarna in de wereld ging gebeuren, met het ontstaan van de gemeente, met de roeping van Abraham, met Israël, met alles wat u in de Bijbel leest, het grote plan van God was dat hij alles wat geschapen zou worden onder één hoofd zou gaan samenvatten. De Heer Jezus Christus. Dat hij alles zou zijn en in allen. Of zoals in het Oude Testament, dat zijn naam op ieders lippen zou zijn. Er komt straks een onvoorstelbare tijd. Er komt een tijd waarvan we hebben gezongen over het paradijs, waarin weer die paradijselijke toestand zal worden hersteld en de naam van de Heer Jezus Christus elke dag op ieders lippen zal zijn. Omdat hij het is die alles geeft. Omdat hij de bron van het leven is. En iedereen naar de bron van het leven gaat om daaruit te putten. En daarom is dit ook in Openbaring het zicht wat je hebt. Het uitzicht, het einde van dit boek. Het einde van dat boek, dan zien we iemand die zegt, zie, die de gemeenten heeft aangesproken, van hoofdstuk 2 en 3, die zichzelf heeft voorgesteld. En dan aan het eind zegt, kijk, ik maak alle dingen nieuw. En zie betekent ook inderdaad zien. Betekent zoveel als, kijk naar hem toe. Zie op de Heer Jezus. Zie, ik ben wij niet. Wij kunnen met de brokstukken zitten. Maar zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik maak een hele nieuwe schepping. Niet zoals de oude. En daarbij, het oude is voorbij gegaan. In het Oude Testament staat, er zal niet meer aan worden gedacht. Het wordt gewoon vergeten. Het wordt uit de herinnering gehaald. Zo mooi is het nieuwe wat hij zal maken. Zie, betekent dat we naar hem moeten kijken. En ik, dat betekent dat we naar Jezus moeten kijken. En alle dingen, dat betekent een nieuwe schepping. Alle dingen zijn voor hem geschapen en tot hem geschapen. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dat betekent niet onze auto en dat betekent niet onze woning. Die worden niet vernieuwd. Maar het betekent wel dat de hele atmosfeer, de hele schepping, een iets anders zal uitademen. Waar wij leven nog in deze schepping. Maar het zal wel gaan gebeuren, deze nieuwe dingen. Zie, als je het boek Openbaring neemt, dan is dat net een plaatjesboek. Sommigen vinden het een heel mooi boek, een heel moeilijk boek. Maar het begint in hoofdstuk 1, Johannes ziet. Hij hoort een stem en dan ziet hij van wie die stem is. Dan krijg je hoofdstuk 4. Klimt nu hierheen op en ik zal u tonen. Dus in het boek Openbaring worden ons dingen getoond. Ze worden, wordt een plaatje voor ons. We moeten ze zien vanaf hoofdstuk 19. Men, ik staat er 9 keer in de Bijbel. En zie, en zie, en zie. God wil dat we kijken. God wil dat we in ons leven kijken naar wie de Heer Jezus is. Naar het lam. Dat we op hem zien, dat we naar hem gaan kijken. Het wordt hier als het ware geproclameerd. Het staat in de gebiedende wijs. Zie, let nou toch eens op. Ik maak alle dingen nieuw. Zie. En als we gaan kijken van, ja, waarom moeten alle dingen nieuw gemaakt worden, dan weten we dat. En om dat heel grof, heel wijds neer te zetten, is het toch eigenlijk zo, jonge mensen, laat ik het speciaal eens tegen jullie zeggen, maar ook tegen ons ouderen natuurlijk. Hoe komt het dat de wereld is zoals die is? Hoe komt het dat er zoveel smerigheid is? En zoveel onrecht? En zoveel mensen op de vlucht zijn? Hoe komt het dat de leiders, de leidinggevenden in de wereld het niet redden? Er is eigenlijk maar één antwoord op. Dat komt omdat we niet meer met God wandelen. De wereld heeft God buitengesloten uit zijn bestaan. Buitengesloten uit uw leven. God heeft er geen enkele plaats in. Toen God de mens schiep, toen was het de bedoeling dat God met de mens zou gaan wandelen. Gods verlangen voor de schepping is altijd geweest wat we hier in Openbaring lezen en wat weer terug zal komen. Zie, de tent van God is bij de mensen. Het verlangen van God is om bij ons te zijn. In ons midden. In uw leven, in mijn leven. Denk daar eens over na. En het is allemaal misgegaan omdat we gezegd hebben, God wil, we willen niet dat God een plaats heeft in ons leven. We bouwen onze eigen torens. We bepalen ons eigen leven. We zijn baas in eigen buik. En eigenlijk is dat, betekent dat voor God dat datgene waarom hij de wereld geschapen heeft, dat dat doel eigenlijk totaal voorbij lijkt te gaan. Want nogmaals, als u even Efeze 1 leest, had alle dingen omdat de Heer Jezus de eerstgeborene zou zijn. Omdat hij zijn naam op ieders lippen zou komen. Hij had alles voor hem geschapen. Zegt de Colossensebrief. Alle dingen zijn voor hem geschapen. Als u denkt dat u geschapen bent gewoon voor uzelf, om uw eigen ego wat op te poetsen, dan hebben we het mis. Een christen voelt zich het gelukkigst als die leeft voor Christus. Dat hebben we ook gelezen in de Korinthebrief. Daar staat dat de Heer Jezus gekomen is en dat hij ons verzoend heeft. En dat die verzoening helemaal uit God is. En dat we een nieuwe schepping zijn omdat we niet meer voor onszelf zouden leven. Maar voor hem die voor ons is gestorven en opgewekt. De bedoeling van het kruis is dus niet in de, wel belangrijk, natuurlijk onze schuld wordt vergeven en we worden met God verzoend en we mogen straks naar de hemel gaan. En we vinden dat vele malen in de Bijbel terug, dat de Heer Jezus daarom gestorven is. Dus ik bedoel, daar is niks mis mee, maar het is niet het enige waarvoor hij gestorven is. Hij is gestorven opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven. En zo aan het begin zou ik jullie dat gewoon allemaal eens willen vragen. Of je dat wel eens tegen God gezegd hebt, tegen de Heer God. Of tegen de Heer Jezus. Heer, u heeft mijn zonde op u genomen en ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil niet meer in het centrale punt zijn van mijn bestaan. Ik zou zo graag willen dat u dat bent. En weet je, als je dat gaat doen, dat is in de wereld onbegrijpelijk. Want in de wereld is het graaien en graaien en aaien en aaien. En voor een christen is het een verlangen om hem te kronen met een gouden kroon. Dat Jezus Christus, dat je voor hem gaat leven. Met andere woorden, dat je leven er voor hem is. Dat allemaal zo gedaan mag worden. Niet meer voor onszelf, maar voor hem te leven. Hoe doe je dat? Nee, laat ik iets anders zeggen eerst. We hebben ook gelezen in de 2e Korinthebrief. We hebben in Openbaring gelezen dat de Heer Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar in de Korinthebrief luisteren we dat als u een kind van God bent, dan zijn wij alle nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dus ik denk dat ik dat goed begrijp. Dat elk kind van God al hoort bij een nieuwe schepping. Die nieuwe schepping, dat paradijs dat straks komen zal, waarin de Heer Jezus Christus alles zal zijn en in alle, waarin zijn naam op ieders lippen zal zijn, die toekomst die er is, hè, kijk er maar om u heen. Maar jij bent, zegt de Bijbel, al de eersteling van een nieuwe schepping. Het eerste wat God nieuw geschapen heeft, is niet een nieuwe aarde. Het eerste wat God nieuw geschapen heeft en wat bij die nieuwe schepping hoort, dat is de gemeente. Dat zijn Gods kinderen. Zij zijn klaargemaakt al voor een nieuwe schepping. Zo dan is degene die in Christus is, die is al een nieuwe schepping en het oude is al voorbij gegaan. Al zie je dat niet, dat betekent dat je dat in het geloof moet aannemen en dat je in geloof moet wandelen. Maar Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 3, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin of als eerstelingen verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. God heeft ons als eerstelingen verkoren. Het is de uitverkiezing, is niet of we in de hemel of in de hel komen, maar de uitverkiezing betekent dat God ons uitverkoren heeft om als eerstelingen te horen bij het zoonschap van de Vader. Als eerstelingen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Als eerstelingen om onbevlekt en onberispelijk te zijn voor hem. Voor hem. Zo. Ik wil dat niet te ver uitweiden, maar ik hoop dat u begrijpt. Dus wij zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping. Die in Christus onberispelijk zijn voor God. En waarvan God dus zegt van, zij horen al bij de nieuwe schepping. Waarvan de Heer Jezus zegt in Openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er zijn nu al mensen die bij die nieuwe schepping horen. En die dus het recht hebben om te mogen drinken uit de bronnen van het leven. Begrijpt u dat? Dus in Openbaring, we zien daar een hemel, we zien daar God en we zien de Heer Jezus daar. En die zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. En vervolgens lees ik, daar is een bron. En die bron is de bron van het leven. En iedereen die mag daar komen, iedereen, je kunt het natuurlijk prachtig als evangelisatiemateriaal aanhalen, maar daar gaat het in Openbaring eigenlijk niet over. Het gaat er over degenen die rechtvaardig zijn in hem, die verzoend zijn, die mogen daar komen en die mogen drinken uit de bronnen van het leven. Begrijpt u de link met het paradijs? Want in het paradijs had je twee bomen. De boom van kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. Nu waren beide bomen in het paradijs door God geschapen. Je moet niet denken dat bijvoorbeeld de boom van kennis van goed en kwaad geen goede boom was. God had hem geschapen. In de Bijbel staat daarbij dat alles wat God geschapen had, dat het goed was. Het was geen verkeerde boom. Het was een door God geschapen boom. De boom van kennis van goed en kwaad. Alleen, je mocht er niet van eten. Want als je er van at, dan was je je relatie met God kwijt. Daar kwam de dood. Daar kwam de angst. Dan probeerde je je te verschuilen voor God. Dan probeerde je je te rechtvaardigen voor God. Dan probeerde je je mooier voor te doen voor God. En dan begon je andere mensen de schuld te geven van jouw falen. Niet? Toch, die boom was door God geschapen. En dit gebeurde er. Je kwam, als je van die boom at, niet meer bij de boom van het leven. Er was maar één mogelijkheid om bij de boom van het leven te komen. Daar zal ik het straks even over hebben. In ieder geval, je kwam daar niet bij. En er kwamen twee kerubs aan de ingang van het paradijs met een flikkerend zwaard. Je kwam daar dus niet meer bij. En toch heb ik in Openbaring gelezen over mensen die worden uitgenodigd om te eten, te drinken uit de bron van het leven. Om als het ware weer terug te gaan in het paradijs. Daar in die omgeving waar God alle dingen nieuw gemaakt heeft. En waar niets meer van ons wordt verwacht, omdat het het terrein is waar Jezus Christus alle dingen nieuw maakt. En laat ik maar gelijk zeggen, dat is het terrein van de genade. Toen de Heer Jezus stierf, toen stonden nog steeds die twee kerubs voor de ingang van het paradijs. Voor de ingang van het heilige der heiligen. Op een kleed geweven, twee kerubs. Niemand mocht erin, want je zou sterven. Zelfs dus in het Nieuwe Testament vinden we toch nog steeds terug dat de toegang niet vrij is. En toen stierf de Heer Jezus. En het gordijn scheurde. En de twee kerubs die weken als het ware, toen hij van boven naar beneden scheurde, scheurde er niet alleen een gordijn, maar weken de twee kerubs van elkaar. En er was de toegang tot het heilige geopend. Dus christenen worden gezien als mensen die een nieuwe schepping zijn en die bij die nieuwe schepping horen. En die, omdat ze bij de nieuwe schepping horen, weer in de omgeving van God kunnen komen en mogen drinken van het water des levens om niet. Om niet. Zonder dat je daar iets voor betaalt. Zonder dat je daar iets voor doet. Wie wil, die nemen het. Je kunt ook ander drinken nemen. Je kunt ook blijven eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat is eigenlijk de wet. Misschien schrikt u ervan, maar ik wil het wel heel helder graag zeggen vanmorgen. Als je blijft eten van de boom van de wet, dan kom je niet in de omgeving van God. Want dan zul je altijd zien dat jouw leven niet in orde is. De wet kan je niet in het beloofde land brengen. De wet kan je niet in de omgeving van God brengen. Maar zeggen, ja, als ik dan God vertrouw en ik kijk elke keer naar mezelf, dan zie ik toch dat er dingen zijn die niet goed zijn in mijn leven. Dan kan ik dat toch niet zomaar wegpoetsen. En toch zegt God, weet je, kom dan maar. Kom dan maar. Want datgene wat de wet is door de Heer Jezus Christus als het ware aan het kruis gespijkerd. Die is weggedaan, die is gebroken, die is vervuld. We hebben ervan gezongen. De wet is door hem vervuld. Ik kreeg laatst een vraag van iemand en die zei tegen mij, maar wilt u me eens uitleggen hoe u erbij komt dat u zegt van, dat wij de wet niet meer nodig hebben om te leven, als christen te leven. En dat de Heer Jezus toch zegt van dat hij geen titel of jota van de wet laat vallen. Ik zeg, ja, daar heb je gelijk in, dat zegt de Heer Jezus ook. Maar daarin bevestigt hij het juist. Hij zegt namelijk, je moet de hele tekst altijd lezen. Hij zegt namelijk, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Datgene wat niemand anders kon doen. De wet vervullen. En ik heb het gedaan, de Heer Jezus hoefde de wet niet te vervullen voor zichzelf. Hij heeft de wet vervuld voor ons. Omdat de Vader dat eiste. Uw wet is in mijn binnenste. Hij is voor mij en voor u degene die voor ons de wet heeft vervuld. 100%. Dus is er geen oordeel meer. Er blijft er een paradijs over. En in dat paradijs is de boom van het leven. En zegt God, kom maar. Wie wil, mag komen en nemen van het water des levens om niet. In Johannes 4 ontmoet Jezus een vrouw. Het is een Samaritaanse. En haar leven is een puinhoop geworden. En Jezus kijkt haar aan. En die ziet haar. En die raakt met haar in gesprek. En ze wil putten uit een bron. Dat is ze gewend. En dan, ze doet dat midden op de dag. Daar zou je een hele verhaal aan kunnen vastknopen. Dat laat ik even rusten. Maar ze zit daar bij Jezus en ze neemt van die bron. En Jezus kijkt eraan en zegt, och, als je zou weten van de gave van God en wie het is die met jou praat, dan zou je hem levend water hebben gevraagd en hij zou het jou hebben gegeven. Hij zou het jou hebben gegeven. Dus ik geloof met mijn hele hart dat als ik hem om dat levende water vraag, dat hij het geeft. Hij zou het gegeven hebben. Hij zou het je niet hebben onthouden. Nou, dan vraagt die vrouw om het levende water. En dan inderdaad, dan komen de dingen naar boven die verkeerd zijn in haar leven. Maar wat een wonder, ze kan er met hem zo makkelijk over praten. Ze hoeft zich niet te verontschuldigen. Ze hoeft zich niet met vijgenbladeren te bedekken. Ze mag gewoon komen zoals ze is met haar hele leven. En met haar pijn en haar verdriet. En ze laat haar oude leven laat ze helemaal achter. Er staat in de Bijbel, ze laat haar kruik staan. En ze rent weg en ze zegt, moet je nou weten wat ik ontmoet heb? Zou deze niet de Christus zijn, de Messias? De Heer Jezus. Hij is de bron van ons leven. God heeft altijd gewild dat de boom van het leven er stond in het paradijs. En God heeft gewild dat zijn kinderen daarvan zouden eten. En zouden genieten. En dat de Heer Jezus Christus de grootste plaats zou innemen in ons hart. En dat we zo naar hem toe zouden gaan. Eten van de boom des levens. En drinken uit de bron des levens. Betekent dat nou dat je veel in je Bijbel moet lezen? Zo wordt het wel eens uitgelegd. Misschien. De Bijbel is het levende woord van God. En door het woord van God te kennen blijf je in leven. Dat geloof ik zeker. Maar ik denk dat het vooral betekent dat het leven wat God ons heeft gegeven. En dat leven dat in zijn zoon is. Dat we uit dat leven moeten nemen voor onszelf. Zoals de Heer Jezus ook het levende manna is, de boom des levens, het levende brood. Dat uit de hemel is neergedaald. Dat God wil, wat we hier in Openbaring hebben gelezen, dat hij met ons wil wandelen. En met ons wil praten. En met ons wil zijn hier op deze wereld en in deze wereld. Dat hij ons raad wil geven, dat hij onze ogen wil openen. En dat we mogen uitzien naar een geweldige toekomst. En dat we ons niet te veel moeten laten inpakken door al de dingen die in deze wereld gebeuren, waar iedereen zo geweldig vol van is. Een aantal weken geleden zeiden mensen, Bert, wat vind je nou van Trump dat hij gekozen is? Nou, daar neem ik geen enkel standpunt over in. Want ik geloof dat deze hele wereld, van wat er ook in deze wereld gebeurt, als ik hier zo kijk naar buiten en hoe die ook is, dat ligt uiteindelijk allemaal in Gods plan. Het gaat allemaal naar de toekomst van de Heer Jezus toe. En of die toekomst nu is dat er een slechter leider is, of in onze ogen een goede leider. De Heer Jezus zegt tegen Pilatus, Pilatus, je zou deze macht niet hebben als mijn vader in de hemel je die macht niet had gegeven. Verleden week zei hij tegen iemand, ja, maar Trump, dat is toch wel geweldig. Want die neemt het voor de Joden op. Ik denk dat hij vandaag er toch weer wat anders over denkt. Het gaat allemaal heen en weer. Maar waar het om gaat, lieve broeders en zusters. Als we in deze wereld wandelen, als we erin leven. Wat verwacht u? Als we het verwachten van de wereldleiders. Als we het verwachten van nieuwe verkiezingen. Als we het verwachten van de regering. We komen altijd teleurgesteld uit. Maar laten we alsjeblieft kijken naar onze heiland. En die vanmorgen tegen ons zegt, kijk naar mij, zie. Ik maak alle dingen nieuw. En misschien zit je dan met de brokstukken van je bestaan en heb je geen enkele uitweg. En zeg je, ik weet niet hoe het verder moet. En Jezus zegt, kijk. Ik maak alle dingen nieuw. En weet u waarom hij dat nou zo graag doet? Dan krijgt hij daar de eer voor. Zeg, Heer Jezus, wat bent u een levende Heer in mijn leven. Wat is het geweldig fijn om met u te wandelen. Ik hoef niet zo nodig iets. U maakt alle dingen nieuw in mijn leven. Ik mag het aan u overgeven. Ik mag het tegen u zeggen. Ik mag het aan uw handen laten, in uw handen laten. En ik mag uitkijken wat u ermee doet. Maar één ding is zeker. Bij alle pijn en al het verdriet en alles wat ik meemaak in deze wereld. U zult alle dingen nieuw maken. Het gaat naar uw schepping toe. Deze wereld gaat voorbij. En er komt zoiets moois. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. De nieuwe schepping, Gods schepping. Rondom de Heer Jezus. En de gemeente vlakbij hem. Een gezelschap van zonen. Ja, je zou dochters zitten daar ook bij natuurlijk. Dat snapt u allemaal. We gaan niet discrimineren. Maar in de Bijbel is eigenlijk niet van een geslacht sprake. Of in de hemel. Maar allemaal mensen rondom hen. En die zijn eerst geboren zijn. Het begin van zijn hele nieuwe schepping. En die mensen die niet kunnen leven op deze aarde die zo zondig is. En zo vuil en zo smerig en zo gemeen. Die zich altijd weer verbazen dat deze wereld zo smerig is. En hij zegt, ja maar ik maak voor jullie een hele nieuwe schepping. En daar woont gerechtigheid. Daar is het abnormaal als iemand onrechtvaardig is. Daar is alles rechtvaardig en daar gaat het naartoe. Laten we zijn naam prijzen. Want het is onbegrijpelijk dat één mens, de nieuwe mens, Jezus Christus, dat gedaan heeft. Ons getransformeerd heeft tot de nieuwe mensen die we mogen aandoen en die geschapen zijn in werkelijke gerechtigheid en heiligheid. Je hebt er wel een beetje geloof voor nodig. Maar dat maakt je dan ook geweldig blij. Mag de Heer jullie daarin zegenen. En je de weg laten zien die God bedoeld heeft met jouw leven. Om te wandelen met hem. Zie de tent van God is bij de mensen. En zij zullen zijn volk zijn. En er zit niks van ons bij. Hij alleen, hij heeft het gedaan. Zijn naam is aanbidding waard. Amen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, we willen u zo aanbidden vanmorgen. En eigenlijk in de stilte voor u neervallen. En u bedanken, heel persoonlijk, dat u ons heeft gekocht en betaald. En dat we een nieuwe schepping zijn. En dat straks de hele wereld rondom ons heen ook nieuw zal worden. En dat we ons daarin thuis zullen voelen. Want het is niet de bedoeling, Heer Jezus, dat we ons in deze wereld thuis voelen. Die zo vol ongerechtigheid is en zo vol boosheid. Waarin zoveel mensen op de vlucht zijn. Waarin het volk Israël ook zo wordt gediscrimineerd. En waar we ons ook zo over kunnen opwinden. Zo kunnen ervaren dat de dingen zo gemeen zijn. Waarin uw kerk ook zo wordt vervolgd. Er zoveel broeders en zusters zijn die stiekem moeten samenkomen en we bidden voor hen. En we danken u dat dit niet het einde is. Alles hebt u overwonnen. U hebt de Satan overwonnen. U hebt de dood overwonnen, Heer Jezus. U bent de eerste en de laatste. U maakt alle dingen nieuw. Zoals u dat alleen kunt. En ik wil u zo danken dat u daarmee begonnen bent in ons leven, in ons hart. Dat we Heilige Geest in ons zegt dat we uw kinderen zijn. Daar wil ik u bidden, Heer, dat we voor uw aangezicht echt die beslissing nemen. Dat we zullen zeggen dat we niet meer voor onszelf willen leven. En niet meer voor deze wereld. Want als we dat doen, dan weet u, Heer Jezus, dan verwachten we u niet. Dan zijn we zo bezig. Want alleen als we u verwachten, Heer, dan merken we ook in ons hart dat de wereld overwonnen is. En dat dit onze wereld niet is. En dat die nieuwe wereld komt. Heer Jezus, dank u dat u naar het kruis wilde gaan. Dat u de heilige van God tot zonde wilde worden gemaakt. Dat God alle schuld op uw schouders heeft gelegd. En dat u het gedragen hebt. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u het lam van God bent dat de zonde uit de wereld wegdroeg. Dat u het middelpunt bent. Waar alles op is gericht. De hele hemel en de aarde. En ook ons hart. We verlangen dat u komt, Heer Jezus. Deze wereld is zo in nood. En er zijn zoveel mensen die het helemaal niet beseffen dat, omdat ze juist los van God leven, omdat ze denken dat ze het leven van henzelf is en dat ze het zelf allemaal kunnen bepalen, dat ze de ongelukkigste mensen zijn en dat ze het ook niet redden. Dank u wel voor het leven wat u gaf, het nieuwe leven. Dat het is in u, Heer Jezus. Dank u dat u onze heiland bent. Maar ook de bron van ons bestaan. De boom des levens en de bron van het leven. En dat u zegt, je mag bij mij komen. Je mag uit mij drinken en van mij eten. Je mag mijn leven leven. Heer Jezus, dank u wel. Dat we uit geloof zo mogen leven. Dat wie in u is een nieuwe schepping is. En dat het oude voorbij is gegaan. Zoals we ook weten, Heer Jezus, dat het oordeel van de wet voorbij is gegaan. Zoals we ook weten, Heer Jezus, dat die niet meer geldt voor rechtvaardigen. Omdat het voorbij is gegaan en het nieuwe gekomen is. En dat allemaal uit u is. Wilt ons zegenen als we straks naar onze huizen gaan. Wilt in ons hart werken door geloof. Dank u wel voor uw woord. Amen.